Halleluja. Dank u, Jezus, Heer, dat u hier bent in ons midden, Vader. Heer, dat u waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, dan bent u in ons midden, Vader. Heer, u bent hier, Vader. Heer, u wilt troonen op de lofzangen van uw volk, Vader. Heer, we zijn hier bij elkaar gekomen, Heer, om u te eren, om uw lof te zingen, Vader. Om u alle eer te geven die u toekomt, Vader. U komt toe alle lof, alle eer, Vader. Heer, we danken u, Heer. Heer, want u bent groot, Heer. Heer, u voorziet, Vader. Heer, u bent ja, de voorziener, Vader. Heer, ook in nood, Vader. In onze situatie, Vader. Heer, u kent ons, Vader. Heer, u wilt ons vervullen. U wilt ons volmaken, Heer, van uw geest, Heer God. Halleluja, we prijzen en loven uw naam. Halleluja, Jezus. Amen. Wat fantastisch dat ik nu in jullie midden mag zijn, dat ik ook ben uitgenodigd om hier te zijn. Want de laatste paar keren was ik steeds in de tweede dienst. Dus, en dan mis je elkaar wel, hè? Missen jullie de andere groep ook? Maar ja, we weten natuurlijk niet wat God voor bedoeling hiermee heeft. En het kan maar zo zijn dat we, zo zie ik dat een beetje voor me, dat als we weer samenkomen, dat we straks gaan zeggen van, maar hè, deze groep is gegroeid, de andere groep is, wat hebben we een grote gemeente. Ja toch? Halleluja. Ja, ik denk wel even van, ik zag u zitten. Er was iets bijzonders deze week, hè, mevrouw Bos? Klopt dat? Ja, soms mensen houden er niet zo van om even in de picture te staan. Maar ik kan het toch even niet laten, dus vergeef mij bij voorbaat. Maar u was jarig vrijdag. Van harte gefeliciteerd. Van harte. Ja, je mag nooit vragen hoe oud iemand is geworden, maar ik vind het, ik heb daar zeer veel respect voor. Ongelooflijk. Heeft u een fijne dag gehad? Genoten? Het was wel warm ook, hè? Ja, lekker in de zon gezeten. Het was warm, hè? Ja, ja. Ik denk dat het goed is om op dit moment, wil ik eigenlijk ook gewoon de liefdegave gaan doen. Ik zie dat, broeder Jan verzorgt dat altijd, maar ik zie nu ook van die potjes staan. Ik weet niet of u ook nog, hè? Maar ik wil anders gewoon, ik denk dat het ook wel mooi is om ook in beweging te komen, dat dat we gewoon zo even uit de rij komen. En het is uiteraard vrijwillig om uw liefdegave te geven. Misschien dat Arie nog een stukje op de gitaar kan spelen. En dan wil ik een moment graag nemen voor de liefdegave. Dus hier staat iets en dan wil ik u vragen om gewoon even naar voren te komen. Als u dat wilt. U kunt, ja, tegenwoordig gaat het ook met de telefoon, hè, David. Hè? Dat, ja, ja. Ja, laten we ook gewoon ja, bidden voor deze liefdegave. Vader God, Heer, we danken u, Heer, dat Heer, we uw gemeente mogen zijn, Heer. En dat we ja, ook een liefdegave mogen geven, Vader. Heer, van ja, onze tijd willen we geven, Heer, door hier te zijn, Vader, Heer. Maar we willen ook ja, onze liefde tonen, Vader, Heer, om aan uw huis te geven, Vader. Heer, we willen ook op dit moment ook gewoon even de tijd nemen, Vader, Heer, om, ja, om aan uw huis te geven, Vader. Heer, wilt u ja, ook de liefdegave zegenen die we aan uw huis mogen geven. Heer, we danken u daarvoor. Halleluja. Best wel mooi om dat zo te doen eigenlijk. Hè? Het is natuurlijk wel iets wat je met je hart doet. Ik vergeet nooit weer, ik Ik geloof dat Peter 13 dat filmpje ook wel kent. We hebben het elkaar wel eens laten zien op YouTube. Is een Afro-Amerikaanse kerk. En dan komen ze zo ook door de rij. En dan zijn ze ook gewend om naar voren te gaan om te geven. En dan komt er een aan en die maakt letterlijk... Ik ga het u een keer laten zien. Als u me vraagt, dan laat ik het u zien. Die komt salto's maken naar voren. Salto's. En volgens mij gaat dat ook goed mis, want hij valt dan op een gegeven moment. Ja, dus als het gaat om uiterlijk vertoon en om te laten zien... Ja, het is echt waar. Ik verzin dit niet. Dit is echt waar. Ja, ja. Met salto's naar voren om de liefdegave te geven. Ja. Dankjewel, Arie. Fantastisch gespeeld. En Anna, wat een heerlijke aanbidding was dat. Ik mag vanochtend het woord met u delen. En ik wil... spreken over de kracht van simpel. Ja, dan denkt u misschien aan die vingerpoppetjes, die reclame. simpel. Ik heb zelf ook een abonnement. Ik betaal daar niet zoveel voor. Maar daar gaat het niet over. Maar wat wel het feit is, is dat simpel is vandaag de dag actueel. Simpel werkt. Mensen reageren op simpel, op eenvoud, eenvoudig zijn. Nou, ik wil ook in het midden neerleggen dat heel vaak is het zo dat we kunnen soms de dingen voor onszelf heel ingewikkeld maken. En je ziet nou ook de diensten gewoon, eigenlijk gewoon een gitaar en aanbidding. En je ziet dat het een principe is ook in Gods Koninkrijk, dat het hoeft niet allemaal zo ingewikkeld te zijn. Bent u daarmee eens? En ik wil vandaag ook bij u neerleggen de kracht van simpel. Nou, veel producten en diensten zijn er al heel lang achter dat ze simpel in gebruik moeten zijn. Ik weet nog in mijn jeugd, hoeveel van jullie hebben de eerste computer meegemaakt? Ja, de tweede dienst zal wel andere... Maar kent u dat nog, dat MS-DOS? En dan moest u allerlei commando's intypen. En op een gegeven moment, dat was best ingewikkeld. Je moest daar eigenlijk haast al een cursus voor hebben gevolgd. En dan ging die computer iets doen. En op een gegeven moment is men erachter gekomen, dat moet ook simpeler kunnen. En toen kreeg je dus Microsoft, hè, die bedacht van, weet je wat we doen? We maken een bureaublad en we zetten er eenvoudige plaatjes op. En door daar gewoon op te klikken, dan worden die commando's uitgevoerd. Met andere woorden, simpel toch? Simpel. Dus we zien om ons heen eigenlijk een revolutie van simpel. Complexiteit is niet langer meer in de mode. En mensen hebben honger naar eenvoud. En hoe komt dat? Omdat de wereld enorm complex is geworden. We kunnen op dit moment, kunnen we zo, als we willen, contact hebben met iemand in Japan. We hebben iemand in de gemeente, ook uit Japan, een student. We zouden zo een verbinding kunnen maken met een dienst in Japan. En we hebben allerlei technologische mogelijkheden. We krijgen e-mailtjes binnen. We kunnen het internet opgaan en we kunnen contact hebben eigenlijk met de hele wereld. Klopt, hè? Maar er zit ook een keerzijde aan. En we zien dat om ons heen dat mensen steeds meer last krijgen van burn-outs. Burn-out klachten. En mensen zijn overwerkt. Zo'n 20 jaar geleden dacht men van ja, als met al deze technologische verbeteringen, dan zal de werkdruk uiteindelijk wel verminderen. En ze dachten dat tegen deze tijd dat mensen veel minder zouden gaan werken. Maar het tegendeel is waar. We zijn eigenlijk, het moet allemaal nog efficiënter worden. Het moet allemaal nog drukker worden. En de wereld is steeds complexer en ingewikkelder geworden. En mensen zuchten en hongeren naar eenvoud. Nou, mensen zijn zelfs bereid om daarvoor te betalen voor simpel. Mensen dromen weer dat het leven simpel is. Ik moet u ook toegeven dat ik daar wel eens weer van droom. Ik zag laatst een film en dat speelde zich af. Nou, Nederland in de jaren 30, de jaren 20, 30. En dan zag je gewoon nog dat de buren een praatje met elkaar maakten. Hè? En dat er gewoon tijd voor elkaar was en dat mensen ook naar elkaar omkeken. Maar nu leven we in een gehaaste maatschappij. We lopen elkaar voorbij. En ja, Mag ik wel zeggen dat het leven vroeger wat simpeler was? Klopt dat? Het was wat simpeler. Het is allemaal zo ingewikkeld geworden. Nou, ik zei al, de mensen die geld willen verdienen, die weten dit. En die spelen hierop in. Zo is ook Apple begonnen om een product op de markt te brengen. Nou, we gebruiken tegenwoordig ook allemaal zo'n iPad. En dat werkt ook zo eenvoudig. Hebben jullie wel eens van die kleine kinderen gezien? Ze 1, 2, hè? En dan kunnen ze zo'n apparaat al bedienen. En het is erop gericht dat het eenvoudig is. En dat simpele concept is zelfs zo effectief dat Apple meer geld bezit dan de hele Verenigde Staten bij elkaar. Dus zij kunnen ook gewoon een raket naar de maan sturen zonder probleem. Ze hebben gewoon zoveel geld. Als je denkt aan Google, dan denk je van, hé, daar zit allemaal hele ingewikkelde technologie achter die zoekmachine. Maar hoe bieden ze het aan? Het is gewoon een witte pagina met een balkje, klopt hè? En daar typ je iets in en de wereld ligt aan je voeten. Nou, tegenwoordig, mensen houden er ook van om een kopje koffie te drinken. En er is ook een heel groot Amerikaans concern, dat heet Starbucks. En u dacht dat zij koffie verkochten, maar hun missie is, zij verkopen een experience. Een ervaring. Niet een kopje koffie. En hun missie is dan ook de menselijke geest inspireren en koesteren. 1 persoon, 1 beker en 1 buurt tegelijkertijd. Simpel. We doen het met 1 kopje koffie. 1 beker, 1 buur, of 1 persoon en 1 buurt tegelijk. Nou, dat lijkt al haast een beetje de missie zoals wij die als van Jezus opgedragen hebben gekregen om onze buurt te bereiken. Nou, we hebben ook van die koffieochtenden, inloopochtenden gedaan. Binnenhuisontwerpers weten dit. Het is de trend tegenwoordig om te minimaliseren, om je te ontdoen van allerlei overbodige spullen. Hè? Wie heeft geminimaliseerd in zijn huis? Spulletjes wat weg kan, dat willen we weg hebben. Dus alles wat afleidt, weg ermee. Klopt, hè? Want we hebben een keyboard hierachter staan. Die komt van jullie zolder. Dus ja, daar is inderdaad. Die kunnen we weer mooi gebruiken voor de school van aanbidding. Als er iemand is die weet wat het is om simpel te leven, is het Jezus. Hij is de persoon die kwam en datgene wat complex is, eenvoudig heeft gemaakt. Hij stapte in een hele ingewikkelde, complexe, religieuze omgeving. De religieuze leiders van die tijd, die hadden een religieus systeem ontwikkeld met 613 wetten. 613 wetten. En dat waren de schriftgeleerden in de tijd van Jezus. Die hadden 613 wetten bedacht. En weet u waar die vandaan kwamen? Van de 10 geboden van Mozes. En elk lettertje van die 10 geboden hebben ze uiteindelijk weer een nieuwe wet bedacht. Dus op de wetten die God al had, God gaf 10 geboden, hadden zij allemaal 613 wetjes zelf bedacht. Weet je wat we doen? We maken het nog wat moeilijker. En ze leefden dus ook volgens de wet van Mozes. Nou, en dat ging nog verder. Ze hadden allerlei regeltjes van doe dit en doe dat niet. Positief van dit moet je doen en dat moet je doen en dit moet je laten. Er waren 248 bevestigende bevelen. En voor elk deel van het menselijk lichaam. Dus voor elk zintuig en voor alles was wel een regeltje, een wet. Ze hadden ook 365 negatieve bevelen voor elke dag van het jaar. Dus voor elke dag een negatief bevel. Van, nou, daar wordt u wel enthousiast van, hè? Wat als Jezus nou nu was gekomen? En we hadden dat moeten doen met de schriftgeleerden. Ongelooflijk. Nou, en als dat nog niet genoeg was, verdeelden ze die lijst ook nog in bindende opdrachten en niet bindende opdrachten. Als dat nog niet genoeg was, brachten ze hun dagen door met het discussiëren of de verdeling wel accuraat was. Dus er werd ook dagelijks nog gekeken of er... Hoe vind je dat, David? Ongelooflijk. Ja. Dus er werd over gepraat. En ze maakten het enorm complex. Maar gelukkig is Jezus gekomen. En zullen we met elkaar gaan lezen in Matteüs 22, vers 34 tot 40. En dit tekstgedeelte is een heel bekend tekstgedeelte. Dan zien we dat Jezus in staat is om al die 613 wetten terug te brengen tot twee geboden, tot de kern. Laten we met elkaar lezen. Matteüs 22, vers 34 tot 40. Zoekt u het rustig op. En er staat daarboven het grote gebod. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had. Jiditja die zei vanochtend van toen ik dit nog las. Staat dat er echt? Dat hij hun de mond had gesnoerd? Ja, toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had. Kwamen zij bijeen. Jezus dacht van jullie met jullie wetjes en jullie praatjes. En Jezus had hun de mond gesnoerd. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Ah, ze wouden hem erin luizen. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen we een moment bidden. Vader God, ik dank u, Vader Heer, dat u het evangelie niet complex hebt gemaakt, Vader Heer, maar dat u het simpel hebt gemaakt, Vader God. Heer, dat Heer, u wilt, Heer, dat we het evangelie niet moeilijk maken, Vader Heer, maar dat het simpel is, Heer. Dat het een boodschap is die iedereen moet horen, Vader. Het is een eenvoudige boodschap, Vader Heer, en iedereen moet het horen, Vader God. Heer, wilt u tot onze harten spreken, Vader Heer, wilt u ons bewegen, Vader Heer, om ook uw woord te delen, Vader Heer. Ook al denken we soms dat we niet genoeg weten, of dat we misschien niet de Bijbelschool hebben gedaan, of niet de internship hebben gedaan, Vader, maar wilt u ons gebruiken in onze omgeving, Vader Heer, om uw evangelie te brengen. Ja, ik denk, soms maken we het zo ingewikkeld. Ik moest nog denken aan in mijn jeugd. Hij leeft inmiddels niet meer. Was een hele grote evangelist, Reinhard Bonnke. Hebben jullie wel eens van hem gehoord? Reinhard Bonnke. En dat was een evangelist. En hij kwam uit Duitsland, maar als hij in Afrika kwam, dan kwamen er duizenden mensen. Ik heb die video's ook wel gezien. Die kwamen tot geloof. En dan ga je denken van, hoe komt dat? Hoe komt het toch dat zo iemand zo'n bediening heeft? En ik heb één keer het voorrecht gehad om hem zelf te mogen horen. En dan luister je naar zijn prediking. En dan was het, I'm going to preach about the power of the cross. The power of the cross. Met een Duits accent. Hè? The power of the cross. En je luisterde daarnaar. The power of the cross. En niet een heel referaat en mooie praatjes en wat dan ook. En op een gegeven moment was hij klaar. Oh, dit was het dus. Dat weet ik wel. Dat is gewoon het evangelie. Hij heeft niets nieuws verteld. Soms kunnen we hier zitten en we willen onze oren lekker laten tintelen van, oh, dat wist ik nog niet. En we nog meer kennis vergaren. Maar het gaat om the power of the cross. En wat gebeurde er? Mensen kwamen massaal naar voren. Soms zelfs naar voren gerend van zo'n urgentie. Zo'n urgentie van wat eigenlijk het evangelie is. En zijn we dat niet als kerken een beetje kwijtgeraakt? Denk ik. Wij hebben het veel te moeilijk gemaakt. Nou, de schriftgeleerden, de Farizeeën, als ze niet oppassen, dan gaan we een beetje op hun lijken. Het waren twee aparte groeperingen. Ze hadden wel overeenkomsten. De schriftgeleerden waren officiële deskundigen van de Torah. De Torah was wat wij kennen als het Oude Testament, de wetten van Mozes. En daar waren ze deskundig in. Ze kenden dat. Ze kenden het vaak ook wel uit hun hoofd. Hele stukken konden ze ook gewoon reciteren. En de fariseeën die waren niet zozeer van de Torah, maar die gingen over de vraagstukken die de Torah opriep. Dus daar kon je lekker over debatteren. Al de vraagstukken, de dingen die niet zo duidelijk waren. Of waar je dus over kon discussiëren. En dat deden ze dan ook. Nou, en ze zaten dus ook niet op één lijn, de fariseeën en de sadduceeën. De sadduceeën die kwamen voornamelijk uit rijke priestelijke families in Jeruzalem. En zij verwierpen eigenlijk de leer van de fariseeën. Ze vonden eigenlijk, wij hebben de Torah en de fariseeën die zijn niet, zouden wij nu zeggen, bijbelvast. Ze hebben hun eigen wetjes gemaakt en hun eigen regeltjes bedacht. En zij zaten dus ook niet op één lijn. En ze hielden ervan om te redetwisten met elkaar. En er werd voortdurend geredetwist over welke geboden licht waren en welke geboden zwaar waren. Lichte geboden waren bijvoorbeeld een tiende geven van je oogst. Dat was een licht gebod. Maar ja, als je bezig hield met afgoderij of je had iemand vermoord, dat was een zwaar gebod. En er werd voortdurend ook gekeken van wat zijn de lichte geboden. En er werd ook steeds werden er updates gegeven. En werd er over gepraat, gedebatteerd. Ja, wij Nederlanders zouden er zo in mee kunnen, denk ik, met het debat. Als ik soms het tv aandoe, wat kunnen wij ook debatteren met elkaar. En praten. Klopt, hè? Zelfs over voetbal. Hele analyses. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, het mooie wat we hier hebben gelezen. Jezus had de Sadduceeën letterlijk het zwijgen opgelegd. En het mooie is dat Jezus op 12-jarige leeftijd wist hij eigenlijk al zoveel van Gods woord. We kunnen ook lezen dat de fariseeën waren onder de indruk van Jezus. Wat hij wist aan kennis. Maar Jezus was niet opgeblazen en ging niet op de hoeken van de straat staan van zie mij eens even, kijk eens even wat ik allemaal weet, wat voor kennis ik heb vergaard. En zo waren de fariseeën wel, die hielden ervan om op de hoeken van de straat te gaan staan en dan met veel omhaal van woorden hielden ze ervan om indruk te maken op de mensen om hen heen. Maar Jezus maakt daar korte metten mee. En wat er precies is gebeurd, dat kunnen we hier niet lezen. Maar er staat dus wel dat de Sadduceeën had Jezus de mond gesnoerd. Hij had ze eventjes, want Jezus kon vlijmscherp de dingen neerzetten. En Jezus was er natuurlijk uiteindelijk, zou hij ook de wet gaan vervullen. Dus ze hadden het over de wet en al die wetjes. Maar Jezus was eigenlijk gewoon de vervulling van die wet. Dus zou hij dan niet weten hoe die wet in elkaar zit? Ongelooflijk, wat mooi. En wat zien we hier? Dat de fariseeën, die wouden eigenlijk Jezus even te grazen nemen. En het lijkt haast een beetje een bokswedstrijd. De sadduceeën waren eerst al geweest. En die hadden Jezus even een rechtse en een linkse willen geven. Om hem knock-out te slaan. Met woorden, met een woordenstrijd. En nu was het de beurt van de fariseeën. En wat zien we? Dat ze dus uiteindelijk, kunnen we hier ook lezen, dat ze een wetgeleerde hadden gevraagd. Dus ik stel me zo voor dat ze gewoon eens zijn gaan rondkijken. En zoals in Nederland ook wel, in talkshowprogramma's. Was dat niet Milosevic of zo? Die doet ook mee en dat is zo'n advocaat. Nou, die moeten we hebben. Die kan zo goed praten en die weet heel veel. Weet je wat we doen? We gaan de allerbeste wetgeleerden gaan we vragen om Jezus te verzoeken. En ze wouden hem aanpakken en ze wouden hem eigenlijk voor de menigte wouden ze hem onderuit halen. Een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Wat is het grote gebod? En het was niet een oprechte vraag, maar het was echt bedoeld om hem neer te halen. Om hem omver te gooien. Nou, en Jezus die brengt dan al die 613 complexe wetten, brengt hij terug naar twee geboden. En Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dus het gaat er niet om dat we allemaal wetjes uitvoeren, maar het gaat erom dat we God liefhebben. Dat we zijn geschapen naar Gods evenbeeld en God verlangt er zo naar dat we hem liefhebben, dat we hem eren met onze lippen, dat we hem groot maken zoals we zo net hebben gedaan. Dat is wat God van ons verlangt. God verlangt niet dat we allerlei regeltjes en wetjes uitvoeren, maar God verlangt ernaar een hartsrelatie. En vaak maken we het voor onszelf zo ingewikkeld. Hè? En ik zie dat ook wel in onze gemeentes. Soms kan het zo zijn dat we denken van, ja, maar we moeten eerst een internship doen. En dan ga ik wel, als ik de internship heb gedaan, dan ga ik met mijn buurman of mijn buurvrouw ga ik het evangelie delen. Of als ik iets meer weet van de Bijbel. En we hebben eigenlijk het voor onszelf allemaal heel erg ingewikkeld gemaakt. En je kunt, in sommige kerken kun je ook allerlei programma's volgen. En dan heb je een beginnerprogramma en een intermediate programma en een gevorderde programma. En dat kan haast de indruk werken dat het gaat om kennis. Dat het gaat om hoeveel je weet. Maar het gaat niet om hoeveel je weet, maar het gaat om een hartsrelatie met God. En ik wil dat echt ook in jullie midden neerleggen. Het is echt ook een kreet wat ik in jullie midden wil neerleggen is van denk simpel. Het evangelie is simpel. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Als we eigenlijk kijken naar de Bijbel, dan zien we eigenlijk voortdurend zien we dus dat het evangelie eenvoudig is. Jezus koos eenvoudige vissers, onder andere. Eenvoudige mensen. Die had hij op het oog om uiteindelijk die belangrijke boodschap van het evangelie aan de hele wereld te brengen. Eenvoudige vissers. Ze hadden geen complexe kennis, maar zij konden wel het evangelie overbrengen. Een goede leraar is ook iemand die het vermogen heeft om iets wat complex is te vereenvoudigen. Want het is niet dat Jezus niet wist hoe die complexiteit in elkaar zat, maar hij wist dat te vereenvoudigen. En een goede leraar, Jezus was een goede leraar, een meester, die kon al het onnodige elimineren, zodat het noodzakelijke overblijft. Wat is uiteindelijk noodzakelijk? Wat is de kern? En vanochtend wil ik eigenlijk met u tot de kern komen. He, zoals Reinhard Bonnke zei, it's about the power of the cross. Het gaat om de kracht van het kruis, de kracht van simpel. Jezus kon de principes heel helder uitleggen. Hij sprak helemaal niet ingewikkeld, maar hij maakte gebruik van gelijkenissen en voorbeelden. Jullie kennen allemaal wel het gelijkenis van het mosterdzaadje. He, weer zo'n principe van iets simpels, iets heel erg kleins, iets heel erg nietigs. Jezus werd zelf ook een heel klein kind. We hebben het ook gezongen. Heel klein, heel erg gering. Maar ook zo'n mosterdzaadje, er zit zoveel kracht in dat kleine. Er zit zoveel kracht in dat dat kleine zaadje kan uitgroeien tot een van de grootste planten. En het kan verkoeling geven en de vogels kunnen nestelen in de takken. En dat allemaal uit dat hele kleine zaadje. Er is kracht in wat klein is. Er is kracht in wat insignificant is. En God wil het zegenen. Dus ik wil je ook echt motiveren. Het evangelie is niet voor iemand met een mic erop die op zo'n podium gaat staan. Maar ik wil u oproepen om ook het evangelie te prediken, te brengen. Op de plaats waar God u geplaatst heeft. He, want waar u geplaatst bent, dat is niet de plek waar ik ben. En misschien waar ik ben, is niet de plaats waar u bent. We hebben allemaal een rol gekregen. Jezus is een rolmodel geworden. En hij heeft ons ook autoriteit gegeven om uit te gaan. Ik wil nog even een moment ook lezen in Matteüs 18, vers 18. Een hele bekende. Dan gaan we even eens een stukje terug. En dan leren we ook wat voor autoriteit, wat voor kracht er ook daadwerkelijk is wat we hebben gekregen. Matteüs 18, vers 18 tot 20. Zullen we het even met elkaar lezen. Matteüs 18, vers 18 tot 20. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen. Nou, je kan er heel makkelijk even overheen lezen. Maar er staat als twee van u, zoals u hier zit, twee van u, eenstemmig iets verlangen, wat dan ook. Dus misschien is het een familielid waarvan u zegt van, ik bid al jaren dat die persoon tot geloof komt. Ik weet dat mijn kinderen al jaren ook aan het bidden zijn voor hun neefjes en nichtjes. Maar hier staat ook, wat dan ook, als je eenstemmig verlangt, dat is de kracht die we hebben. Dat is ook de kracht van het gebed. Dat als we met elkaar, je hoeft maar met z'n tweeën te zijn. Je gaat in gebed en je gaat eenstemmig verlangen. Dan staat hier het hen ten deel zal vallen. En ik wil meer van die kracht gaan zien. U ook. In onze gemeentes. In ons land. De kracht van God. Want God is dezelfde vandaag. Hij wil genezen. Hij wil wonderen doen. Jezus was in staat om zijn discipelen in beweging te brengen. En ik geloof dat het belangrijk is dat wij als gelovigen in de gemeente ook in beweging gaan komen. We moeten niet stil blijven zitten, maar we moeten in beweging komen. We moeten initiatief nemen. Ook al is het gewoon één iemand opzoeken en samen in gebed gaan. En eenparig gebed hebben en ja, een verlangen uitspreken naar God. Dan wil God gaan bewegen in ons midden. Jezus was een goede leraar, maar hij hield het niet alleen bij praatjes, maar hij zette mensen ook in beweging en hij zond hen uit. In Lucas 10 vers 1, u mag het thuis wel eens even nalezen, staat ook deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op de weg begeven naar de heidenen, u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Hierna wees de Heer nog 70 anderen aan. En zond hen twee aan twee voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Dus hij zond eerst zijn discipelen uit. Jezus is ook strategisch. Hij zond ze ook twee aan twee. We hebben net gelezen dat er kracht zit in wanneer we samen iets eenparig verlangen. Dus Jezus zond hen twee aan twee uit. En dan lezen we hier dat er ook geen afleidingen was. Jezus was niet van de complexiteit. Ja, eerst neem een handboek mee. En dan moet je al deze regeltjes lezen. Nee, Jezus was eenvoudig. Het evangelie is zo simpel. Dus ik geloof, we moeten gewoon erop uittrekken. We moeten twee aan twee, moeten we gewoon ja, de stad ingaan. We moeten het evangelie weer gaan prediken. Mensen moeten het evangelie horen. Jezus zei ook, u zult u niet begeven naar de heidenen, u zult er geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Er mogen geen afleidingen zijn. Focus op het doel waar het om gaat. Blijf gefocust. Jezus had een hele duidelijke focus. Hij wist zichzelf ja, niet van de wijs te brengen. Hij deed niets uit zichzelf. In Johannes 5 vers 19 en 20 kunnen we lezen dat hij alleen maar deed datgene wat hij de Vader had zien doen. Jezus was niet aan het micromanagen. Nee, Jezus had het grote plaatje en het evangelie is zo eenvoudig. Jezus had geen overvol agenda, geloof ik. Denkt u wel? Had hij ook zo'n Palm Pilot met zo'n pennetje? Nee, als er kinderen waren, toen zeiden de discipelen toch van, ja, stuur ze maar weg, daar heeft u geen tijd voor. Maar Jezus laat de kinderen tot mij komen. Jezus had niet zo'n overvol agenda van, ik heb geen tijd voor jou. Nee, we moeten niet meegaan in de hectiek van deze wereld. En ons laten overgeven, ook als gemeente, aan de hectiek. Want we kunnen namelijk, we kunnen als gemeente, kunnen we natuurlijk overvolle programma's bedenken. En dan kan het aan de buitenkant er fantastisch uitzien. Oh, dat is een fantastische gemeente. Die hebben allemaal programma's. Dus ze hebben een programma voor de kinderen. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar het kan aan de buitenkant zo mooi lijken. Een programma dit en een programma dat. En dit is wat ze doen. En dat wat ze doen. Kijk eens even wat die kerk allemaal doet. Maar ik geloof dat er een gevaar is in activiteiten alleen maar. Maar we moeten simpel zijn. We moeten simpel gewoon weer terug naar de kern van het evangelie. Laten we teruggaan naar de kern van het evangelie, naar de eenvoud van het evangelie. In de eenvoud, daar zit de kracht. Heb God lief en je naaste als jezelf. Zullen we met elkaar bidden. Vader God, ik dank u Heer dat we terug mogen gaan hier naar de basis, Vader. Heer, misschien is het ook wel een woord voor deze tijd, Heere God. Heer, dat we eigenlijk even helemaal worden teruggeworpen op onszelf, Vader. Heer, alles wat we gewend waren om dat op een bepaalde manier te doen, Vader. Heer, het gaat nu allemaal zo anders, Vader. Heer, maar u wilt dat we weer komen tot de kern, Vader. De kern van het evangelie, Vader. Heer, dat u als een levend offer, Heer, tot in de dood bent gegaan, Vader. Heer, dat u uw leven hebt gegeven, Heer, als een offer voor ons, Vader. Heer, dat u de enige was, Heer, tussen God en mensen, die als middelaar ook voor ons kon pleiten, Vader. Heer, u bent die weg gegaan, Vader. Heer, heeft u niet laten afleiden door allerlei zijsporen te bewandelen, Vader. Heer, maar u ging die weg, Vader, Heer, naar het kruis. U ging die weg, Vader, naar het graf. Heer, u ging die weg naar de hemel, Vader. Heer, ik dank u, Vader, Heer, dat u die weg bent gegaan, Heer. Heer, en dat we weer terug mogen gaan naar de eenvoud en de kern van het evangelie. Halleluja, Jezus. Amen. Het Engelse woord gospel betekent go. Dus volgens mij moeten we weer teruggaan naar go. Amen.